Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze dienst vanmiddag. Ik heb een heel A4'tje met afkondigingen, dus dat ga ik straks voorlezen voor u. Het thema van deze dienst, oog om oog en tand om tand. We zingen nu, voorafgaand aan het stil gebed en de bemoediging en de groet, Psalm 72, vers 1 en 7. Psalm 72, vers 1 en 7. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In een middagdienst of avonddienst grijp ik vaak terug op wat er gelezen is op de Sabbat, dus gisteren in de synagoge. Gisteren was dat Sidra Mishpatim, dat is Exodus 21 tot en met 24. Het zijn allemaal rechtsregels die direct volgen op de 10 woorden, hè, in Exodus 20. Daar wil ik zo meteen met u dus een gedeelte van lezen. Dat stuk dat eindigt met die beroemde of beruchte woorden oog om oog en tand om tand. Ik moet zeggen, ik schrik er zelf soms weer van hoe oppervlakkig ik de Bijbel lees. Terwijl ik toch zeker als predikant wel wat beter zou moeten weten. En ze reden te meer om het mensen om ons heen maar niet kwalijk te nemen als ze denken wel zo'n beetje te weten waar het in de Bijbel over gaat. Wat weten we zelf eigenlijk? Vooral over het Oude Testament, hè, wat de Joden de Tenach noemen, wat voor hen de Bijbel is, hè, wat voor Jezus de Bijbel was. Jezus had maar één Bijbel, de Tenach. Vooral over dat Oude Testament, zoals wij dat dan noemen, heeft iedereen al gauw zijn mening klaar. Veel mensen zeggen, ja, die God van het Oude Testament, dat is niet te combineren met de God van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is daarvoor veel te streng. Moet je ook zo meteen horen in Exodus hoe de eis van doodstraf regelmatig om je oren vliegt. Maar als je dan preciezer gaat lezen, het is zo anders. Dan moet je soms echt even in je arm knijpen. Van zijn dit echt rechtsregels van meer dan 3000 jaar geleden? De realiteit is dat in de wereldgeschiedenis christenen en moslims heel wat meer oordelen hebben geveld en met geweld uitgevoerd dan dat Joden dat hebben gedaan. Dus, beste christenen, hoezo is het Nieuwe Testament beter of liefdevoller? De liefde van God en het kruis van Christus hebben van christenen geen lievertjes gemaakt. En de woorden die we vanmiddag horen, ik kan steeds beter begrijpen dat Jezus de Tenach lief had, met heel zijn hart, al die woorden kende by heart. Ze leefde en ze ademde. We gaan ze straks lezen. We zingen nu eerst Psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 15, de eerste twee versen. We bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, Abba, in de stilte van dit uur, hier vanmiddag, proberen we te horen Maar kom daartoe met uw geest. Onze oren zitten vaak dicht. En we zijn van die haastige mensen geworden. Mensen van de buitenkant en van het oppervlak. En we verwaarlozen steeds meer de binnenkant. Het hart, innerlijk leven. Dat zuigt ook aan ons, dat de wereld zo is. De maatschappij om ons zo is. En daarom bidden we u te meer. In de stilte van dit uur. Laat uw woorden in ons landen. Neem weg alles wat in de weg kan staan. Niet alleen om te horen, maar ook om gehoor te geven. U die ons leven wilt. U die zoveel van ons houdt. Laat het ons doordringen. Wie u voor ons wilt zijn. Zegen zo uw woord, bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift. Eerst een paar versen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 5, vers 13 tot en met 15. Galaten 5, vers 13 tot en met 15. Zit hij nou goed of moet hij nog lager? Hij mag nog lager. Als het te gek wordt, hoor ik het wel. Ja? Galaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En dan gaan we lezen uit dat gedeelte dat gisteren in de synagoge aan de orde was. Exodus 21, vers 12 tot en met 25. Aansluitend zingen we voor de prediking gezang 326, vers 5. Gezang 326, vers 5. Exodus 21, vers 12 tot 25. Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen. Wanneer iemand een ander echter verraderlijk vermoord met voorbedachte raden, mag je hem zelfs van mijn altaar weghalen om hem ter dood te brengen. Wie zijn vader of moeder mishandelt, moet ter dood gebracht worden. Wie iemand ontvoert, moet ter dood gebracht worden, of hij de ander nu als slaaf verkocht heeft of hem nog in zijn bezit heeft. Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Wanneer twee mannen ruzie maken en de een de ander zodanig met een steen of met zijn vuist slaat dat hij niet sterft, maar wel het bed moet houden, en hij weer op de been komt en met behulp van een kruk weer buiten kan lopen, dan gaat degene die hem geslagen heeft vrij uit. Wel moet deze hem de gedwongen rusttijd en de kosten van zijn herstel vergoeden. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrij uit, Door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft. Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat ze een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld. De rechters moeten op de betaling toezien. Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking zingen we gezang 473, de verse 1 tot en met 5. 473, de eerste 5 versen. Ja, als je gisteren als Jood in de synagoge zat en de woorden uit Exodus hoorde, dan zag je als het ware de bouwstenen weer waarop alle rechtspraak in de Joodse traditie is gebaseerd. Het zijn woorden die zo'n 3500 jaar geleden zijn uitgesproken. Zo oud zijn die woorden, zo oud is ook dat volk. Als ik zulke oeroude bouwstenen bij mijn eigen volk zou ontdekken, dan zou me dat denk ik met trots vervullen. Maar ja, wie en wat leefde er nu helemaal hier, 3500 jaar geleden? Hè? En hoe ging dat daartoe? En die woorden van Exodus 21 staan in direct verband met de 10 woorden. Ze werken die 10 woorden uit. Woorden van God waarin vooral de boodschap klinkt: kom niet aan God of aan je ouders. Dat is vaak in de slipstream van God, hè? Denk erom. Je komt ook niet aan je ouders of de oudsten. Want dan speel je met je leven. En kom niet aan leven, kom niet aan bloed, want ook dan speel je met je leven. God en het leven zijn heilig. En ik wil nu met u letten op dat laatste. De details en de zorgvuldigheid in deze rechtspraak ten aanzien van de heiligheid van het leven. Bij oppervlakkige lezing hoor je alleen maar doodslag, doodslag, doodslag. Of doodstraf, doodstraf. Oog om oog en tand om tand. Maar lees je nauwkeuriger, dan denk je: wat is dit uniek geweest in de wereld van die dagen. En volgens mij is het nog steeds uniek. Moord en doodslag zijn helaas schering en inslag in onze wereld. En in oude tijden, en soms nog, in bepaalde culturen, gaf dat aanleiding tot eindeloze bloedwraak. De ene doodslag was weer reden voor de volgende doodslag. Jij hebt iemand van ons doodgeslagen, wij slaan iemand van jullie dood. De ene familie tegenover de andere. Veters, bloedwraak. Maar dan dit. Er wordt, zo lazen we dat, nog voordat Israël in het beloofde land is, gezinspeeld op vrijplaatsen. Vrijplaatsen die moeten worden ingesteld bij een moord. Wie iemand doodt en dus onmiddellijk moet vrezen voor de wraak van zo'n familie, die mag straks vluchten naar een vrij stad. 6 zullen er worden aangewezen onder Jozua. En daar zal hij of zij dan veilig zijn voor de toorn en de wraak van de naasten van het slachtoffer. Vervolgens moet de dader in de poort van die stad, en de poort van de stad in die tijd, dat is de plek waar recht werd gesproken door de oudsten van de stad, dan moet hij dan zijn hele verhaal voorleggen aan de rechters. De oudsten moeten namelijk vaststellen of het echt moord was. Was het opzet? Was het met voorbedachte raden? Of was het toch een ongeluk? En als het duidelijk een ongeluk was, het wordt later nog veel verder uitgewerkt in de Torah, als er ook nooit sprake was van haat of iets dergelijks tussen dader en slachtoffer, dat iedereen denkt van, nou nee, dat kun je niet bij elkaar brengen, dan wordt de dader verder niet gestraft. Hij is tegelijk, kun je natuurlijk zeggen, ook genoeg gestraft, want hij mag die vrijstad namelijk niet meer verlaten. Dus hij kan niet terug naar zijn familie en naar zijn vrienden. Hij moet in die vrijstad blijven wonen. Pas, dat is dan weer een ander voorschrift, pas als de regerend hoge priester, eigenlijk zou je kunnen zeggen een soort opperrechter in die tijd, als de opperrechter in die tijd dat hij dat vonnis kreeg overlijdt, dan is hij weer vrij om die vrijstad te verlaten en dan kan hij terug naar zijn familie en zijn land. Aan de andere kant, en dat horen we ook, als iemand naar zo'n vrijplaats vlucht, dan helpt er geen zier aan als er sprake was van voorbedachte raden. God duldt geen onrecht en geen aantasting van het leven. Zelfs bij mijn altaar zul je zo'n figuur wegslepen om hem zijn straf te laten ondergaan, klinkt het. Wat een bouwsteen voor rechtspraak. En wat een inperking, bescherming eigenlijk tegen wilde wraak. Iets verderop. Gij zult niet stelen, zeggen de 10 woorden. Ja, wij verbinden dat gelijk met bezit, maar dat is het in de Joodse traditie niet. Zij verbinden dat eerste met het stelen van zielen. Je mag geen zielen stelen. Levens stelen. Dus het gaat over ontvoeringen. In die tijd van de orde van de dag. Mensen gevangen nemen om ze tot je slaaf te maken of dwangarbeid te laten doen of om ze als slaaf te verkopen. Ook dat, lezen we hier, wordt door God hoog opgenomen. Vers 18, een slavenhouder of een slavendrijver is zelf des doods schuldig. Dat is trouwens een element, een fenomeen dat je herhaaldelijk hoort in de Tenach. Israël is zelf ooit slaaf geweest, de dwangarbeid in Egypte. En het heeft nu in de wereld als opdracht om in principe iedereen te bevrijden die in de macht van een ander is. Want ieder mens hoort een vrij mens te zijn, moet de kans krijgen om zijn of haar eigen leven te leiden en te ontwikkelen. 3500 jaar geleden is dit uitgesproken. Ik leef hier, ja, in dit land, u ook, dat pas ruim 100 jaar geleden, zullen we zeggen, ja, eind 19e eeuw na Christus, de slavenhandel heeft afgeschaft. Ja, als een van de laatste volkeren der aarde ook nog. Dus wat zijn wij traag in het horen en doen van de Tenach. Hè? Komen wij 4000 jaar achter. Weer iets verderop. Mannen zijn aan het bekvechten. Er ontstaat een handgemeen. Een van hen komt daardoor te bed en is daardoor langere tijd gehandicapt. Wat te doen met de dader? Slaan we hem dood? Bezorgen we hem dezelfde handicap? Nee. De dader gaat vrij uit. Maar hij is wel geroepen ervoor te zorgen dat het de getroffene aan niets ontbreekt totdat die is genezen. Waar vind je zoiets? Zelfs in onze moderne, zogenaamd sociale en rechtvaardige samenleving. Geen straf voor de dader, maar de verplichting tot hulp aan zijn slachtoffer. Totdat alles weer in orde is met het slachtoffer. Een sociale voorziening, hè, zou je kunnen zeggen, die wordt verleend door de veroorzaker. De getroffene komt in de bijstand en hij krijgt die bijstand van degene die het gedaan heeft. Totdat hij is hersteld. Dan denk je ook, wat zou dat psychisch doen, hè, met mensen als dat gebeurt? Wat zou dat doen met de dader? Wat doet dat met het slachtoffer? Als ze zo op elkaar worden aangewezen. Weer iets verderop. Iemand slaat een slaaf of slavin. Oké. Ja, wie maakt zich daar druk over in deze wereld? Iemand slaat een slaaf of een slavin. Ik hoor dat bij Samsung duizenden werknemers zelfmoord plegen vanwege de druk van het bedrijf. Maar ja, goed. Ja, goed. Het zijn werknemers. Moderne slaven. Wie maakt zich er druk over? De Torah maakt zich hier druk over. En ook opmerkelijk, hè, opmerkelijk als je nagaat, hè, dat in wat voor wereld deze vroege wetten zijn gegeven. Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Dat is wel een dingetje hoor in deze wereld, tot de dag van vandaag. Maar het maakt niet uit of het een man of een vrouw is, slaaf of slavin. Als een eigenaar, een meester, iemand zo slaat dat de getroffene sterft, verdient hij zelf de doodstraf. Ieder leven telt. En elk leven is gelijkwaardig. Alle leven is heilig. Je blijft er af, is de boodschap. En tenslotte, hier in Exodus dat ik uitlicht, een ruzie ontaard in een vechtpartij. En er gebeurt daarbij een ongeluk. Het is geen opzet. He, is het dodelijk, dan zijn we in principe weer bij de regels die ik al in het begin met u doorsprak. He, over daders die dan naar een vrijplaats kunnen zoeken. Maar als er geen doden bij zijn gevallen, dan moet worden vastgesteld welke boete de dader moet worden opgelegd. Modern gezegd, er moet smartengeld betaald worden. En de Mosaïsche wet schrijft dan voor om precies vast te stellen hoe groot de schade is. Wat is die schade? En die schade moet dan na rato worden vergoed. Een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een striem voor een striem, enzovoort. In de Joodse traditie is dat niet letterlijk genomen. Dat zou ook helemaal niet passen bij de 10 woorden. Maar wel heel serieus. Het gaat om het vaststellen van een schadevergoeding die in de juiste proportie staat ten opzichte van het aangedane leed. En opnieuw, dat stelt grenzen aan de gangbare wetten van die dagen, waarin het slachtoffer vaak alweer gauw zelf dader werd, omdat hij zich ging wreken. En dat zeiden we al, dat escaleert dan eindeloos soms. Maar de Torah deescaleert, om zo te zeggen. Zij zoekt werkelijk recht te doen, zowel aan het slachtoffer als aan de dader. Er wordt aandachtig geluisterd, er wordt zorgvuldig geluisterd, met grote eerbied voor alle door God geschonken leven. Wat is de schade? Oké, dan moet dit een vergoeding zijn. Opvallend in deze rechtspraak is ook dat het per saldo dus iedere keer eigenlijk wel ruimte is, geluisterd wordt ook naar de stem van het slachtoffer. En dat door dat te doen men ook probeert om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Als iemand zich gehoord weet, ja, dan haal je ook iets weg van de boosheid en de wraakgevoelens. Nou, dat is Exodus, wat we lazen. Ja, de ouders hebben het dan niet gehad. Hè? Dus een hoofdstuk apart, maar dat hoort dan bij de heiligheid van God en in de slipsteen, de ouders en de oudsten. Ja, hoezo is de Tenach dan oud of primitief? Of het woord van een strenge God en het Nieuwe Testament dat van een lieve God? Je zou toch willen, als je dit leest, dat veel van onze rechtspraak vandaag, hè, onze rechtspraak is veel meer gebaseerd op het Romeinse recht. Dat onze rechtspraak deze oud-testamentische normen en waarden overnam. He, dit in de Bijbel is een rechtspraak die is niet zozeer uit op het oordelen en veroordelen van mensen, maar is iedere keer uit op het redden van mensenlevens. Dat is de Bijbelse gerechtigheid. Die is uit op het redden van mensenlevens. De redding van het leven van de slachtoffer, de redding van het leven ook van de dader. En dan wordt het soms wel heel erg op scherp gezet. Denk maar aan Salomo, die deze rechtspraak uitvoerde. Alles wordt op scherp gezet van nou, oké, dit is het. Maar zijn er nu nog mensen die inderdaad gered kunnen worden? Zijn er nog mensen die barmhartigheid in hun lijf hebben? Is er nog een moeder die werkelijk iets om dit kind geeft? Of ze nou de biologische moeder is of niet, maar wie is er nog iets in deze wereld wat gered kan worden, überhaupt? Daar is deze rechtspraak op uit. Niet op een koel oordeel. Op deze bouwstenen voor het recht is in Israël steeds voortgebouwd. Met name na de Babylonische ballingschap, de tijden van Esra en Nehemia. Bij de wederopbouw heeft men de hele rechtspraak zoveel mogelijk naar deze regels gestileerd en uitgewerkt. En dan zijn we dus nog steeds, hè, in hele oude tijden, 6e eeuw voor Christus. En dan, als je dat bestudeert in dat Jordaan ook, iedere keer herken je die kern naast de heiligheid van God, en als gevolg daarvan de heiligheid ook van ouders en oudsten, daarnaast het respect voor het leven, zeker het leven van mensen, de heiligheid van bloed, maar ook bij de dieren trouwens. Veroordeling tot de doodstraf bijvoorbeeld is in die tijd van Esra en Nehemia nou eigenlijk alleen nog mogelijk als de daad duidelijk met voorbedachte raden is gedaan. Als er van tevoren ook een waarschuwing is geweest, jongen, doe het niet. Als er in elk geval twee getuigen zijn, je merkt, er worden steeds meer voorwaarden ook gesteld om ervoor te zorgen dat we geen gekke dingen doen. Zijn er twee getuigen geweest? En het vonnis kan door het Sanhedrin, zo heette dat gerechtsorgaan, kon alleen worden uitgesproken met een meerderheid van tenminste twee stemmen. Hè, niet één stem, zoals bij ons, nee, meerderheid van twee stemmen. En je had 23 rechters in het Sanhedrin. Dus er moeten minstens 13 stemmen zijn dan voor zijn veroordeling. En het gaat nog verder. Zo'n vonnis kan ook nooit eenstemmig worden uitgesproken, zegt men. Zo van alle 23 zijn voor, want dat is verdacht. Er moet minstens één rechter zijn die zegt van nou, ja, die zich ten gunste van de verdachte uitspreekt. Want anders moet je aannemen, zegt men, dat er sprake is van een vooroordeel ten opzichte van de verdachte. Nou, zo bouwt men dat op, vanuit deze bouwstenen die je hier ziet. En ja, dan vraag je je af op een gegeven moment, zou de doodstraf nog een keer zijn uitgevoerd? Hè? Nou, wat wil ik hiermee nu zeggen, vanmiddag, hier? Ik denk dit. Je merkt aan deze omgang met het woord van God iets wat Joden beter begrepen lijken te hebben dan wij christenen. Namelijk dat de 10 woorden, dat de Torah, dat de Tenach, dat die woorden met elkaar geen wet zijn waaraan mensen zich dom hebben te houden. He, niet voor niks benadrukt de synagoge dat Torah, he, dat Hebreeuwse woord, dat het les betekent, levensles. Dat het onderwijs, he, letterlijk de onderwijzing van de hemelse vader, dat is geen wet. Moet je ook niet aan denken dat je vader op die alleen maar wetten uitvaardigt. Het gaat om levensles. Jongen, ik wil je een leven houden. Ja, zo moet je doen. Dat is Torah. Dat hebben Joden beter begrepen dan christenen. Joden spreken ook niet over de 10 geboden, de Bijbel zelf trouwens ook niet. Als je het tenminste letterlijk vertaalt, dan gaat het eigenlijk over de 10 woorden. En die kunnen niet zijn bedoeld als een nieuwe godsdienst, die dan net zo overheersend zou zijn als de wetten van de farao. En dan zou Israël van de regen in de drup zijn gekomen, dan zijn ze helemaal niet bevrijd. Dat is een les die we ook vandaag als christenen goed in onze oren mogen knopen, waar we zien dat godsdienst mensen soms claimt, onderwerpt, helemaal niet vrijmaakt. Als mensen met bijbelteksten om de oren worden geslagen, want er staat al geschreven dat. Als godsdienst mensen psychisch verlamt, en dat gebeurt, hè, ook in ons land. Als godsdienst mensen psychisch verlamt, in plaats van dat het de woorden van de hemelse vader zijn, waar je hart van wordt verwarmd. Hè? Daar zijn de woorden voor bedoeld. Hartverwarmend moeten ze zijn. Hè? God lof, wij zijn geen slaven meer. Dat is wat de Torah ademt. God lof, we zijn geen slaven meer. En de God van Israël wil ons ook niet als zijn slaven, want anders is het allemaal precies hetzelfde. Hij wil geen slaven, God wil ons als zijn kinderen. Hij vader, wij als kinderen. En dat bevrijdende woord gaat vanuit Israël, vanuit de Tenach, de Bijbel, de hele wereld over. Dat wil de norm onder alle volkeren der aarde worden. Een synagoge kent een feest, het feest vreugde der wet, vreugde over de Torah. Nou ja, geen wonder dat er zo'n feest is bij hen. Want als je zo over de Torah denkt, ja, dat is vreugde. Dat is een feest. Wat een vader. En dit woord. Soms denk ik, als wij dat Oud Testament noemen, dan hebben wij het woord van God wel goed begrepen. Anyway, zo komt aan alle slaafsheid een einde. Ook aan de slaafsheid jegens wetten en regels. Hoezo? Waarom hebben christenen zo vaak gezegd dat Joden wettisch denken? Hallo? Niets bevrijderder dan dit. En wij hebben niet eens een feestvreugde over het woord volgens mij als christenen. Wij dansen niet eens met de Bijbel zoals zij dat doen. Dansen met de Torah. Dit gaat in tegen alle slaafsheid. Ook de slaafsheid jegens wetten en regels. Dat maakt de Tenach, de Bijbel in zijn geheel, gevaarlijk. Om maar zo te zeggen. Gevaarlijk voor de wetten op deze aardbodem, de wetten van een land. Zeker gevaarlijk voor dictaturen. Maar als ik denk aan ons eigen land, ons eigen volk, denk mij dunkt, dan zijn de woorden van de Bijbel ook heel kritisch naar onze wetten, naar ons volk toe, dat zo lang slavernij heeft toegestaan. En ons volk dat zo vaak slaafs blijft, gewoon meegaat in het systeem. En dat is ook een wet, ook een regel. Dan ga je mee in een soort robotisering. Het Jodendom kent standaard vier motieven, waarin je zelfs verplicht bent om buiten de formele wetten om te handelen. Dat is nogal wat. Ben je verplicht om buiten de formele wetten om te handelen. Vier motieven. Ik doe het heel kort. Ik ga zo afsluiten. Heel kort. Ze zeggen, in de eerste plaats omwille van shalom, vrede. Daar bedoelen ze mee. Als een conflict in de gemeenschap kan worden voorkomen door op een bepaalde manier te handelen, ook al staat dat dan op gespannen voet met de wetten en met de regels, doen. Want shalom gaat voor alles. Tweede, omwille van herstel, zeggen ze. Dat is ook een motief om buiten het formele wet om te gaan. Bedoeld wordt, wetten kunnen zo klinisch worden gehanteerd dat ze geen herstel bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei regelgeving waar mensen onder zuchten in plaats van dat ze daardoor worden opgericht. Drie, omwille van de liefde. Het kan immers zijn dat een wet best formeel recht is, maar niet billijk en voor onrecht gehouden kan worden. Bijvoorbeeld als we, ik roep zomaar wat, als we voor de poorten van Europa mensen dood laten gaan, omdat we zeggen, ja, dit is de grens en die grens is heilig, en jullie daar, wij hier. Dat kan formeel volgens de wet zo zijn, maar dan ben je de humaniteit kwijt. En de vierde en laatste motief dat ze noemen, omwille van het recht van de ander. Dat wil zeggen, je moet voorkomen dat je je eigen recht en je eigen gelijk zo ver doorvoert dat dat ten koste gaat van de leefruimte van de ander. En ook in het zoeken dus naar recht voor jezelf blijft het ook gaan om de zorg voor die ander. Al is jou nog zoveel kwaad gedaan, wie geeft jou het recht om het recht te gebruiken om die ander dan zoveel mogelijk te vernietigen? Wil je dan zijn zoals die ander gedaan heeft? Nee, kan niet. Wie leeft met de Tora, die leeft anders. En Paulus citeert in de Galatenbrief, citeert de Tora, hè? Het hart van de Tora zelfs. Hij citeert een tekst uit Leviticus en vat daarmee de hele Tora samen. Liefhebben zul je je naaste als jezelf. Als jezelf, je kunt ook lezen als jij. Die is als jij, die ander, die naaste is een mens net als jij. En dan eindig ik vanmiddag met die bijzondere stem die de 10 woorden en die alle rechtsregels die eruit voortvloeien laat culmineren. En het is nog steeds een stem uit het Oude Testament, uit de tijd van Ezra en Nehemia. Een stem die dus voortbouwt op dat oog om oog en tand om tand. Die wet, als we dat niet goed begrepen hebben, die wet die grenzen moest stellen aan wraak en wraakgevoelens. Die opkwam voor een schadevergoeding na rato. Deze stem gaat nog een stapje verder. In het hooghouden van Gods heiligheid en de heiligheid van het leven. Denkt eigenlijk niet meer in termen van een schadevergoeding naar rato. Dus niet meer een stream voor een stream. Nee, het is een stem die wij vanaf komende woensdag, als woensdag, begin van de 40 dagen tijd, weer indringend zullen horen. De stem uit Jesaja 53. De stem die spreekt over iemand die helemaal knecht van God in deze wereld is, wil zijn, leeft naar die Tora. Een knecht, een kind van God, die liefde als recht laat gelden. Zo, zegt hij, vervult hij alle gerechtigheid, alle geboden, heel de Torah. Zo brengt hij mensen terecht. De striemen die wij verdiend hadden, komen op hem. De dood die wij verdiend hebben, komt op hem. Om onze zonden liet hij zich doorboren. Om onze wandaden liet hij zich breken. Opdat het ons goed zou gaan, liet hij zichzelf slaan. Gezonden door de Vader in deze wereld, niet om te oordelen, dat is Romeins recht, maar om de wereld, om de mensheid te redden. Dat is Bijbels recht. En wij weten, zo heeft Jezus het Oude Testament verstaan. Zo heeft hij de Torah gedaan. Zo heeft hij ook die woorden in Exodus vervuld. Die woorden die hij lief had met heel zijn hart. Hij kende ze. Hij leefde ze. Hij ademde deze woorden. En zijn wij dan, als wij ons navolgers van hem noemen, eigenlijk wel herkenbaar als zulke kinderen van de Torah? Soms denk ik, wij komen zelfs aan oog om oog, dus vergoeding naar rato, nog niet eens toe. Amen. In het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. Ik zal hem uitspreken en we stemmen allemaal in met het zingen van gezang 44. vers 3. Gezang 44, vers 3. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Miriam, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Gebeden van vandaag met Luthers avondgebed. Heer, blijf bij ons. Het wordt avond, de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt een nacht van beproeving, van angst, nacht van twijfel, aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Ja, en dan ben ik u de afkondigingen al schuldig, hè. In verband met periodiek aftreden van ouderling Rolf Riesebos en de diakenen Wim Solly en Henry van de Wetering heeft de kerkraad de procedure voor de verkiezing van nieuwe ambtsdragers weer opgestart. U kunt op DV zondag 18 februari aanstaande kandidaatsnamen schriftelijk indienen door middel van een briefje in de collectezak. U mag maximaal 2 kandidaten per vacature inleveren. Nou, leef je uit. Er zijn toch 6 namen die je dan in kunt vullen, hè? Dat is mooi. Voor de rechtsgeldigheid moet uw briefje wel voorzien zijn van naam en handtekening. De procedure voor deze verkiezing ligt ter inzage in de hal van de kerk. Voor de gemeentevergadering van DV donderdagavond 8 maart aanstaande kunt u op zondag 18 februari ook schriftelijke vragen indienen. Ook die kunt u in de collectezak doen of indienen bij de Scriba. En dat kan tot en met zaterdag 17 februari. Morgenavond van 7 tot half 8 uitgifte van collectemunten. Aanstaande dinsdag ouderencontactmiddag om 2 uur in het hervormd verenigingsgebouw. Deze middag zal staan in het teken van muziek, Onze dorpsgenoot Henk van de Wetering neemt ons mee in de mooie en boeiende wereld van de muziek. En dan de bloemengroet. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar familie De Kok, Dorpsweg 39. Als felicitatie van de gemeente omdat dominee De Kok vandaag jarig is. Kijk. Dan voor de inzameling van de gaven die we nu gaan houden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte bestemd voor evangelisatie. Voor ZWO. Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking. Ja. En we zingen daarna, tot slot, hier met elkaar gezang 485, vers 1 en 3. Gezang 485, de versen 1 en 3. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.